We gaan met elkaar de Bijbel openen in 1 Koningen 17. 1 Koningen 17. Vanaf vers 7. En daar lezen wij het volgende. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem: sta op, ga naar Sarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Vervolgens stond hij op en ging naar Sarfat. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een vrouw, een weduwe, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: breng er ook een stuk brood voor mij mee. Maar ze zei: zo waar de Heere, uw God, leeft, ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen, zodat ik thuis kom. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken, en daarna zullen wij het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: wees niet bevreesd, ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heer, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken, tot op de dag dat de Heer regen op de aardbodem geven zal. Ze ging heen en deed overeenkomstig het woord van de Elia, en zo at zij en hij en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op, en in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Het gebeurde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de vrouw van het huis, ziek werd. Zijn ziekte werd zeer ernstig, totdat er in hem geen adem overbleef. Toen zei zij tegen Elia: hoe heb ik het nu met u, man Gods? Bent u bij mij gekomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en om mijn zoon te doen sterven? Maar hij zei tegen haar: geef mij uw zoon. Hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. Hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan, dat u haar zoon gedood hebt? En hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere luisterde naar de stem van Elia, en de ziel van het kind keerde in hem terug, en het werd weer levend. Elia nam het kind op, bracht het vanuit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. Toen zei Elia: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. Tot zover. Wat kan ik nu nog doen voor de Heere Jezus? En hoe kan ik me nu nog nuttig maken voor de gemeente? Deze vragen, of vragen van gelijke strekking, hoor ik nogal eens in gesprekken die ik mag hebben met mensen binnen de gemeente of met broeders en zusters buiten de gemeente. En vanwege de gebrokenheid van het leven, vanwege keuzen die gemaakt zijn in het verleden, lijkt het alsof mensen buitenspel staan en niet meer meetellen. En natuurlijk zijn er tal van andere redenen te noemen waaruit deze vragen, of misschien wat andere vragen, naar voren zouden kunnen komen. En wat is dan op deze vragen het antwoord? Kun je het antwoord wel zo makkelijk geven? Wat is er nog te doen? Hoe maak je je nuttig? En wat ik zo mooi vind in de geschiedenis die wij vanmorgen met elkaar hebben gelezen, dat die geschiedenis ons heel duidelijk bemoedigt. Een bemoediging om wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben, vast te houden aan het feit dat we voor God niet nutteloos zijn geworden. En we gaan eerst met elkaar wat kijken naar de geschiedenis die we vanmorgen hebben gelezen. En daarna proberen we ook nog wat praktische lessen eruit te halen. Waar we wat mee kunnen, mogen en misschien ook wel moeten doen. De geschiedenis die voor ons ligt, die we met elkaar hebben gelezen, speelt zich zo'n beetje af van 870 tot 850 voor Christus. Ten tijde van koning Agab, een zeer goddeloze koning van het tienstammenrijk van Israël. Hij had een vrouw, haar naam is Izebel, en daar kun je wel een hele preek over houden. Hoe de geest van Izebel vandaag de dag duizenden mensen verslaat, waaronder ook heel veel christenen. Bijbelse principes zijn losgelaten onder het mom van de lieve vrede en de gelijkheid van onder andere man en vrouw. Maar vandaag niet over Agab of Izebel. Vandaag zien we iemand anders voor onze ogen verschijnen. Vanwege de goddeloosheid heeft God het volk Israël gestraft met een grote droogte. 3,5 jaar lang is er geen druppel regen gevallen. En de profeet Elia heeft die aankondiging gedaan voor koning Agab. En Elia zit nu bij de beek Krit. En daar is hij onderhouden door raven die hem 's morgens en 's avonds brood en vlees kwamen brengen. En hij kon elke dag drinken uit de beek. Maar, en we hebben het gelezen in het eerste vers, in vers 7, de beek Krit droogde na verloop van vele dagen uit. En het is zo mooi om dan te zien wat er gebeurt. Voordat Elia met dit probleem naar de Heere God gaat, zie je al dat de Heere God met de oplossing bij Elia komt. Want de Heere begint te spreken en die zegt: sta op, ga naar Sarfat. Elia moet naar Sarfat gaan. Sarfat, dat ligt ten noorden van Israël. Hier hebben we Israël. En ten noorden van Israël ligt Sarfat, in het huidige Libanon. Maar ook in het gebied waar Izebel vandaan is gekomen. In 1 Koningen 16, het hoofdstuk daarvoor in vers 31, staat het volgende. En het gebeurde, was het gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging. Hij was die Agab. Dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam. De dochter van Et-Baal, de koning van de Sidoniërs. En dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Elia gaat, zou je kunnen zeggen, geestelijk het hol van de leeuw binnen. Want de Baal-dienst komt uit het gebied waar Elia nu naar binnen moet gaan. Maar ook in dat gebied, waar de Baal zo vereerd wordt, waar er zoveel afgodendienst heerst, houdt de Heere de regie. Het is zo bijzonder om te lezen dat er staat dat God een weduwe geboden heeft om Elia te gaan onderhouden. Ja, u hoort het goed. Niet een of andere rijke zakenman of een koning met pracht en praal. Nee, een arme weduwvrouw. Niet een vooraanstaande Israëliet die de Heere trouw is gebleven, of een priester, of een leviet, of een dienaar in de tempel van de Heere. Nee, een arme, buitenlandse weduwvrouw. Niets meer en niets minder. En deze vrouw, die zat in een uitzichtloze situatie. Want waarschijnlijk had de hongersnood ook daar in het noorden, boven Israël, toegeslagen. Ze is hout aan het sprokkelen en we zien haar zo. Ze is hout aan het sprokkelen om voor de laatste keer een vuur te maken. Om daarop een broodkoek te bakken. Waarna ze dat samen met haar zoon zal gaan eten om vervolgens de dood tegemoet te gaan. Geen hoop. Geen uitzicht. Dat is op dat moment de ruwe werkelijkheid. Haar ruwe werkelijkheid. En wanneer we dit zo met elkaar delen, moet ik denken aan die miljoenen mensen vandaag de dag, voor wie deze nijpende situatie nog steeds de werkelijkheid is. En dit besef brengt mij met beide benen op de grond, om dankbaar te zijn voor datgene wat de Heere God heeft gegeven. Maar het geeft mij ook wat vragen. Wat doen wij met het voedsel dat overblijft? Hoe zijn wij bezig met het water dat uit de kraan komt? Hoe gaan wij überhaupt om met eventuele verkwisting van datgene wat wij slechts hebben gekregen van de Heere God? Zijn wij ook daadwerkelijk rentmeesters? Beseffen wij dat wij hier in wilde leven en dat er zoveel mensen in het buitenland, maar dat kan net zo goed hier in Nederland zijn, te maken hebben met tekorten. En dan volgt de ontmoeting van de weduwvrouw, die we daar zo zien sprokkelen, en Elia, de man Gods. En het is een heel bijzondere ontmoeting. Er wordt niet gesproken over een wederzijdse voorstelling van wie is, of een gesprek over de situatie waarin beide zijn terechtgekomen. Nee, het begin is, laten we het zo zeggen, echt heel bijzonder. In vers 10 staat het, dat Elia tot haar riep en zei, haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. En wat de staat van Elia geweest is, na zo'n lange reis, ongeveer 120 kilometer, dat weten we niet. Maar onderweg heeft hij niet veel water te drinken gehad. Waarschijnlijk heeft de gesteldheid van Elia de vrouw doen besluiten de kruik bij Elia op te halen om hem vervolgens te gaan vullen met water. En als ze onderweg is en die kruik van Elia heeft gepakt en onderweg is om dat water te halen, dan staat er in vers 11 nog een keer. Hij riep haar na en zei, en dan komt de vraag om brood. Een stuk brood. Maar de vraag om dat stuk brood raakt haar in haar hart. Omdat zij aan het sprokkelen was. Om samen met haar zoon het laatste meel en de laatste olie op te maken alvorens te gaan sterven. En naast het feit dat Elia haar hier in levende lijven op haar levensweg ontmoet, is hij haar ook tegengekomen op een geestelijk doodlopende weg. Ze had nog maar een klein beetje meel en een klein beetje olie. Maar wat er wel duidelijk uit blijkt uit dit schriftgedeelte is dat zij totaal geen hoop had op Baal of op welke andere afgod dan ook. En daarom is op datgene wat Elia zegt, haal mij toch ook een beetje brood, een stuk brood, is haar antwoord zo treffend. In vers 12 kunnen we dat lezen. Zo waar de Heere, uw God, leeft. Dat is wat. En is dat ook niet wat wij vandaag de dag zien in de wereld? Mensen die in de hopeloosheid van hun bestaan zitten, de onzekerheid zien toenemen en datgene wat of datgene die ze hebben vertrouwd steeds meer zien instorten. Wat is waarheid? Hoe komen we uit de situatie waarin wij ons vandaag de dag bevinden? Grote vragen die spelen. En Elia geeft een antwoord. En gaat eerst in op haar bevreesd zijn. En spreekt dan haar in geloof aan. En hoe doet hij dat? In geloof haar iets vragen? Nou, door een koek voor hemzelf te vragen. Alvorens ze verder gaat om een koek te bakken voor haar en voor haar zoon. En als ik daarover nadenk, dan komt bij mij nog een andere situatie naar boven. Ook eentje die zo uitzichtloos leek. Waarin de dood leek te overwinnen. Die bij het graf van de Heer Jezus. In Matthäus 28, vers 10 zegt de Heer Jezus tegen de vrouwen die terugkeren bij het graf vandaan: wees niet bevreesd. Ziet u, ook de Heer Jezus gaat in op de emotie, op het bevreesd zijn van de vrouwen. En dan zegt hij: bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. God komt tegemoet in de emoties. Van ons, van mensen. En hij zegt tegen ons: wees niet bevreesd, wat de situatie van het leven ook is. En hij spreekt ook het geloof aan. Hij vraagt om een geloofsdaad. Bij deze weduwvrouw was dat de koek voor Elia. Bij de vrouwen die terugkeerden van het graf was dat de weg naar Galilea gaan. Hoe is dat in uw leven, broeder, zuster? Wij die soms ook bevreesd kunnen zijn door de dingen die gebeuren. Beseffen wij dat de Heer ons tegemoet komt in onze emotie en laat zien dat Hij onze emoties kent, maar dat Hij ook geloof vraagt van ons. Geloof in zijn woorden. Geloof in datgene wat hij heeft beloofd. Laten we hopen dat we dat niet zijn kwijtgeraakt en dat we juist elkaar daarin telkens weer bemoedigen. Heel vaak is het eerst zien en dan geloven. Maar zo werkt het bij God niet. Bij God is het dat God ons tegemoet komt en dan zegt: ga maar, ik ben met je. En dat je in geloof mag gaan en al gaandeweg leert God dat hij er ook daadwerkelijk is. Olie en meel raken bij deze vrouw niet op. Er staat dat ze vele dagen met haar gezin leefde. Maar dan ineens slaat het noodlot toe. Haar zoon wordt ziek. Ernstig ziek. En hij sterft. Geholpen door de Heere en dan alsnog je zoon kwijtraken via een andere weg. Wat een vreselijk verdriet komt er in haar leven. En vol verbijstering staat ze voor Elia. Hoe heb ik het nu met u, man Gods? Ze snapt het niet. En ze is volkomen lam geslagen. Elia hoort het. En zegt dan die overbekende woorden die vanmorgen ook boven de woordverkondiging staan: geef mij uw zoon. Met die zoon van de weduwvrouw gaat hij naar iemand die in deze situatie kan helpen en kan redden. God in de hemel. En we zien hem bidden. We zien zijn inspanning die hij doet. We zien zijn roepen tot God. En wanneer je goed luistert en je oor te luisteren legt, zie je zijn strijd en hoor je zijn strijd. Maar daarnaast, naast al dat van Elia, zie je ook wat anders. Namelijk een totale afhankelijkheid van God in de hemel. Hij bidt het. Hij bidt naar God. Hij zegt tegen de Heere God: laat toch de ziel van dit kind weer terugkeren in hem. En het godswonder is geschied. En de ziel keerde terug in de jongen en hij werd levend. En dan is het zo bijzonder om te lezen wat de conclusie van die vrouw is, van die weduwvrouw. En zij zegt Elia over Elia dat hij werkelijk een man Gods is en dat zijn woord werkelijkheid, of dat zijn woord werkelijk het woord van de Heere, dus de waarheid is. Een geweldige geschiedenis zo met elkaar. We kunnen er veel uit leren en misschien is het goed om nog enkele praktische lessen uit deze geschiedenis te halen. En dan is het in de eerste instantie heel goed om te herhalen dat werkelijk voor de Heere wij nooit zijn uitgediend. We zijn geplaatst in de gemeente van de Heere Jezus en mogen onze verantwoordelijkheid nemen. En vanmorgen wordt een van die verantwoordelijkheden zo mooi duidelijk, namelijk het vader of moeder zijn van kinderen wanneer God ons die geeft. En dan mogen we onze kinderen opvoeden. Hugo en Pauline. We mogen onze kinderen opvoeden met meel, met brood en olie. En dat geeft iets aan dat we hen mogen opvoeden met het hemelse brood. Met Jezus Christus. Want Hij is het brood wat uit de hemel naar de aarde is gekomen. En de olie staat in de Bijbel heel vaak voor de Heilige Geest. En ik geloof ook dat wij de opvoeding van onze kinderen mogen doen in de krachtige werking en door de krachtige werking van de Heilige Geest. We hebben er ook om gebeden. We hebben er God om gevraagd. En het is zo waar dat de bediening voor ons gezin, voor onze man, voor onze vrouw, voor onze kinderen, een van de eerste bedieningen is die God ons heeft gegeven in het midden van de gemeente. En daarbij staat de gemeente niet buitenspel, maar mogen we echt om gezinnen heen staan, om opgroeiende kinderen heen staan, mogen we met elkaar belijden dat we juist ook daarin, ook al hebben we misschien zelf geen kinderen, en geeft dat ons pijn en verdriet, maar dat we ook juist daarin, in wat voor omstandigheden wij ook zitten, met elkaar gemeente mogen zijn en met elkaar zo de Heere mogen dienen. Nooit uitgediend. Een andere les die we eruit kunnen halen, is dat de Heere God ons ook helpt en bijstaat door mensen van wie we het helemaal niet zo zouden verwachten. En wat nou als Elia had gezegd, ja maar, er is hier in heel Israël toch wel een weduwe te vinden waar ik naartoe kan, die mij kan onderhouden. En het is de Heer Jezus die in Lucas 4, vers 25 en 26 het ook aanhaalt. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël, in de dagen van Elia. Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Luisteren naar de stem van de Heere houdt in dat je niet altijd de geëigende paden gaat. Omdat het dan wel kan wezen dat je ontmoetingen die de Heere God voor je heeft uitgestippeld, niet tegenkomt. Wanneer je vandaag de dag de Bijbel leest en gelooft en gehoorzaamt, is dat niet het pad wat de wereld wil dat je loopt. En je zult veel weerstand ondervinden. Maar het is wel het pad dat de Heere wil dat je loopt. En je zult op dat pad, hoe dan ook, ontmoetingen tegenkomen die de Heere God heeft georganiseerd. Die de Heere God jou heeft gegeven en jou wil geven. Maar de vraag is, hebben wij niemand, dus naast het feit dat we zelf niet buitenspel staan, maar hebben wij zelf ook niemand buitenspel gezet, zodat God door een ieder kan werken om ons te bereiken. Een ander punt is de radicaliteit van je boodschap. We moeten mensen op de waarheid richten. Let op, uiteindelijk de belijdenis van die vrouw, van die weduwvrouw, is het woord van de Heere in uw mond is waarheid. En een groot gevaar van de tijd waarin wij leven, is dat we mensen naar de mond gaan praten. Over tal van zaken. En Paulus waarschuwt erin, in 2 Timotheus 4 vers 3. Dat ze de gezonde leer niet meer verdragen en men zoekt naar iets dat het gehoor streelt. En dan worden er leraars verzameld die overeenkomstig hun eigen begeerte spreken. Maar met een streling van het gehoor komen mensen niet de hemel in. Het is dat we in waarheid Gods woord blijven verkondigen. En mensen wijzen op de man Gods die de zonde van de wereld heeft weggedragen. Op het kruis van Golgotha. Dat we mensen wijzen op het feit dat het als eerste nodig is dat je gelooft in het woord dat de man Gods spreekt. Niet eerst allerlei dingen klaarmaken of je eigen leven op de rit moeten hebben. Maar als je hem nog niet kent, dat je je nu bekeert omdat je gelooft in wat hij heeft gedaan. Vandaag de dag zijn er zoveel christenen die met anderen willen praten of over van alles en nog wat. Terwijl heel veel dingen niet eens te begrijpen zijn voor iemand die Christus niet kent, omdat hij de geest van God niet heeft ontvangen, zegt Paulus in een Korinthebrief. Elia ging ook niet met de vrouw praten over de gebeurtenissen in haar leven. Over de hongersnood die het land Israël teisterde en over de hongersnood die eventueel het land van de Sidoniërs, van de Tyrus en Sidon teisterde. En hoe ver de hongersnood was doorgedrongen. Nee, dat deed hij niet. Hij confronteerde haar in de naam van God dat zij op een geestelijk doodlopende weg aan het wandelen was. Een weg die zo normaal leek, omdat ze geconfronteerd werd met datgene wat er was gebeurd in haar leven. Maar lieve broeders en zusters, laten wij de waarheid spreken. Laten wij Jezus verkondigen. Jezus spreken, de Heer Jezus. Paulus zegt het, wij zijn gezanten van Christus, alsof God door ons bidt, laat u met God verzoenen. Kom tot je heiland. En dan tot slot het vierde punt. En dan komen we helemaal bij het thema van de prediking. Een zeer diep punt, maar wat we wel tegen elkaar moeten en mogen uitspreken en moeten bespreken. En dit is ook een punt waar heel veel broeders en zusters mee strijden en om vechten. Dat is het punt waarop we de man Gods horen zeggen, geef mij uw zoon of dochter. De zoon van de weduwvrouw stierf en ze kon er helemaal niets aan doen. En zo gaat het in de lijn van de geslachten ook met kinderen die God ons heeft gegeven. Op een gegeven moment dragen zij hun eigen verantwoordelijkheid. En zijn ze verantwoordelijk voor God, voor hun eigen leven. En dan moet men tot de erkenning komen dat je geestelijk dood bent. En dit is een punt waar heel veel broeders en zusters mee strijden. Als ze denken aan kinderen. Als ze denken aan familieleden. Als ze denken aan geliefden. En dat ze beseffen dat ze de keuze niet hebben gemaakt voor de Heer Jezus. En dan te maken krijgen met het feit dat iemand geestelijk dood is, voor God dood is. En ik denk juist dan dat we het zo nodig hebben dat we ons uitstrekken naar de man Gods. Dat we naar de Heer Jezus gaan. En dat we net als deze weduwvrouw met haar kind, met haar zoon, bij de Heer Jezus, bij Elia, de man Gods, komt en zegt, wat heb ik met u te doen? Elia kon ten diepste het leven niet geven. Maar God wel. Hij toonde daarin een totale afhankelijkheid. En ik wil jou echt bemoedigen om de houding van Elia, om de houding van die weduwvrouw aan te nemen. Als u geconfronteerd wordt met mensen in uw nabije omgeving die niet geloven in de Heer Jezus Christus. die voor God geestelijk dood zijn, dat u voor hen strijdt. Dat u uitstrekt naar God en zegt, man Gods, Heer Jezus Christus, we hebben u nodig. We hebben u nodig in dit leven, voor hem of voor haar, voor mijn kind, voor mijn kleinkind, voor mijn man, voor mijn vrouw. We hebben u nodig, Heer. Want wij kunnen niet tot leven wekken, dat kunt u alleen. En dat wij onze handen leeg geven. En alle die ons lief en dierbaar zijn, die de Heer Jezus niet kennen, aan hem geven. Als de man Gods die het leven werkelijk kan geven. En dat wij leren als gemeente om zo met elkaar te strijden, om zo met elkaar te vechten. Dat we jonge levens, zoals net, voor de Heer neerleggen. En dat we bidden of God door zijn Heilige Geest, of God door zijn woord, door ons heen, de Heer Jezus bekend wil maken. En laten we bidden als gemeente voor elkaar. Of wij genade mogen krijgen om onze kinderen over te geven in de handen van de man Gods. Lessen uit Sarfat, die vandaag tot ons komen. En ons verder helpen op de weg met de Heer Jezus. En als belijdenis van onze afhankelijkheid gaan we straks aan tafel. En daarmee getuigen wij dat wij het niet kunnen. Maar bij elke stap in het leven hem nodig hebben. Brood en wijn wijzen ons op het offer dat gebracht is door Jezus Christus. En wijst ons op de vrije toegang die wij hebben tot Gods genadetroon. Kom, laten we dat vieren. Amen.